Gemeente, een enkele mededeling. De collecte is vandaag voor de kerkelijke kassen en aanstaande zondag is die voor de kerk. En dan vindt de tweede afkondiging plaats van de kandidaten die gesteld zijn door de kerkraad om ambtsdrager te zijn voor ouderlingen in verband met het aanstaande vertrek van broeder Kievit, broeder M. Thalen van de Berkenhof en broeder D. Vroegendewij van het Korte Weegje. En voor diaken in alfabetische volgorde broeder M. But Berkenhof en broeder C. A. Kooijman. De stemming zal plaatsvinden, zo de heren wil, aanstaande dinsdagavond 10 maart tijdens de dan te houden ledenvergadering die om 19:30 zal beginnen. Aanstaande woensdag zal de biddag voor gewas en arbeid worden gehouden en de diensten zijn om 14:30 en om 19:00. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het vierde vers van Psalm 32. Gij zijt mij Heer der schuilplaats in gevaren. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen samen het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het 7e hoofdstuk, de verzen 18 tot en met 35. Lucas 7, de versen 18 tot en met 35. En dan zingen we in aansluiting aan de schriftlezing het 15e vers van Psalm 81. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Lucas 7, vers 18. En de discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen. En Johannes, zekere 2 van zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zond hen tot Jezus, zeggende: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een andere? En als de mannen tot hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons tot u gezonden, zeggende: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een andere? En in diezelfde uren genas hij er velen van ziekten en kwalen en boze geesten, en vele blinden gaf hij het gezicht. En Jezus antwoordende zeide tot hen: gaat heen en boodschapt Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, de armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu de boden van Johannes weggegaan waren, begon hij tot de scharen van Johannes te zeggen: wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen, een riet dat van de wind gins en weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien, een mens met zachte klederen bekleed? Ziet die in heerlijke kleding en wellust zijn, die zijn in de koninklijke hoven. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien, een profeet? Ja, ik zeg u ook veel meer dan een profeet. Deze is het van welke geschreven is: ziet, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. Want ik zeg u, lieden, onder die van vrouwen geboren zijn, is niemand meer der profeet dan Johannes de Doper. Maar de minste in het koninkrijk Gods is meerder dan hij. En al het volk hem horende en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen, van hem niet gedoopt zijnde. En de Heere zeide: bij wie zal ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken? En wie zijn ze gelijk? Ze zijn gelijk aan de kinderen die op de markt zitten en elkander toeroepen en zeggen: wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben uw klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes de Doper is gekomen, nog brood etende, nog wijn drinkende, en gij zegt: hij heeft de duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende, en gij zegt: zie daar een mens die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van al haar kinderen. gemeente, het woord des Heren voor de prediking van vanmorgen vinden we in het 17e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Matthäus 17, daarvan de versen 9 tot en met 13. Wij lezen daar, en als zij van de berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende, zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende, wat zeggen dan de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Doch Jezus antwoordende zeide tot hen, Elia zal wel eerst komen en alles weer oprichten, maar ik zeg u dat Elia nu gekomen is, en ze hebben hem niet gekend. Doch ze hebben aan hem gedaan al wat zij hebben gewild. Alzo zal ook de Zoon des Mensen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes de Doper gesproken had. En dan leggen we naast dit gedeelte uit Matthäus het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 9, ook de versen 9 tot en met 13. Marcus 9, vers 9 tot 13. En als zij van de berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden dan, wanneer de Zoon des Mensen uit de doden zou opgestaan zijn. En zij behielden dit woord bij zichzelf, vragende onder elkander wat het was, uit de doden opstaan. En zij vraagden hem, zeggende, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst komen moet? En hij antwoordende, zeide tot hen, Elia zal wel eerst komen en alles weer oprichten. En het zal geschieden gelijk geschreven is van de Zoon des Mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Maar ik zeg u, dat ook Elia gekomen is. En ze hebben hem gedaan al wat zij gewild hebben, gelijk van hem geschreven is. Laten wij de Heere eerst om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. Maar wij willen in onze gebeden ook voorbeden doen. Dat betreft het zoontje van de familie Zonneveld. Dat is thuisgekomen en het lijkt allemaal goed te mogen gaan. Dan zuster van den Bogert. Zij moet van de week voor het eerst een bestralingskuur ondergaan. In het Daniel den Hoed ziekenhuis. Zuster den Hoed is afgelopen vrijdag geopereerd. Gisteren bleek een tweede operatie noodzakelijk. Die heeft ook plaatsgevonden. En door alle moeite heen, door alle spanningen en zorgen heen, heeft de Heere haar heen willen helpen tot nog toe. Al blijft de zaak van haar ziekte natuurlijk toch een voortdurende zorg. Zuster de Geus is de afgelopen week in het ziekenhuis geweest, heeft daar opnieuw te horen gekregen dat de ziekte voortgaat. Er is nog een kuur die geprobeerd wordt, maar de dokter heeft gezegd dat ze er niet op moet rekenen dat hij genezing kan brengen. Broeder de Bakker krijgt met ingang van morgen ook een kuur. Laten wij samen bidden. Wij danken u, barmhartige God, beschikker van ons deel en lot, voor al de zorgen die u tot nog toe aan ons hebt besteed en voor het feit dat we vandaag in uw huis elkaar mogen ontmoeten en dat we in uw huis rondom uw woord mogen samenkomen en dat we in uw woord u de Heere mogen ontmoeten. Heren, er zijn vele dingen die ons bezig kunnen houden en er zijn vele dingen die ons in de afgelopen week ook bezig gehouden hebben. Zeker als er moeite en zorgen in ons leven zijn die ons zodanig kunnen bezetten dat ze alle gedachten als het ware in beslag nemen en dat ze alle andere dingen ver op de achtergrond dringen. Maar vanmorgen gunt u het ons toch weer dat we onder uw woord mogen samenkomen en dat we mogen horen naar die dingen waar onze ziel groot belang bij heeft. Nu zullen we dat niet allemaal beseffen, heren, dat onze ziel juist belang heeft bij uw woord. Daar zijn we van nature ook nog blind voor. En die dingen hebben zo weinig betekenis voor ons in onze natuurlijke staat als we nog blind zijn voor de werkelijkheid. Maar als we er iets van gezien hebben, heren, dat het leven vergankelijk is, dat de zonden scheiding maken tussen u en ons, dat we een zaligmaker nodig hebben, dan krijgt het woord voor ons hele andere perspectieven, dan gaat het een hele andere gedaante aannemen, dan wordt het wel van belang en dan krijgen we er ook belang bij. Heren, wij bidden van u dat dat zo mag zijn. Ook vanmorgen in het midden der gemeente, als we onder uw woord bijeen zijn. Dat de prediking van uw woord mag worden beluisterd met aandacht. En dat uw woord ook ingang zal mogen vinden in onze harten. En dat we allen zullen beseffen dat het om de woorden van het leven gaat. De woorden van de levende God. Dat u ons wat te zeggen hebt, Heere. Dat u ons tot bekering roept. Dat u ons van de Heere Jezus spreekt. Van de zaligmaker. Dat u ons de weg der ontkoming nog wijst. Ja, dat u op deze wijze zo duidelijk nog betoont dat u geen lust hebt in onze dood of in ons verderf, maar in ons leven, in ons behoud. O God, wij vragen van uw werk in het midden der gemeente. En wilt gij een ieder van ons bezoeken? U weet hoe wij hier zijn gekomen. U weet hoe we hier zijn gaan zitten. U weet met welke gedachten we vervuld zijn. Wat we ervan verwachten of we er helemaal niets van verwachten. U weet precies hoe het van binnen ligt. En of onze kerkgang een uiting van onze geestelijke belangstelling en behoefte is, of dat onze kerkgang niet meer is dan een sleur en een gewoonte, of dat onze kerkgang misschien ook nog iets is wat plaatsvindt tegen onze zin. Heren, u kent al die overwegingen, u kent al die gedachten. Wij bidden u, Heren, dat u geven wilt dat we hier in uw huis mogen zijn met een heilbegerig hart. En als dat er niet is, Heere, wilt u het dan zelf werken? En wilt u uw genade aan ons betonen? En geven dat het werk van uw Heilige Geest, dat onwederstandelijk is, onder ons ook meer en meer openbaar mag komen. Breid uw koninkrijk uit, ook onder ons. En niet alleen hier, maar overal waar uw woord verkondigd wordt, Heere. Wees overal met uw krachtig en heerlijk werk aanwezig. En wilt u uw naam groot maken op deze dag. En Satan zijn onderdanen ontnemen. Zegen gij zo alle werk in uw koninkrijk. En bekwaam gij hen die gij ertoe geroepen hebt om uw evangelie uit te dragen. En laat hun verwachting van u de Heere zijn, o God. Van u moet het toch komen in dit werk, in alle werk, maar zeker toch ook in dit werk, om uw woord te mogen prediken en dat op de rechte wijze te doen en dat te doen naar de zin en mening van uw Geest. Laten degenen die het woord verkondigen niet voor het woord gaan staan, Heere, zodat het zicht op het woord benomen wordt. Maar laat de prediking van uw woord inderdaad in getrouwheid mogen geschieden, overeenkomstig uw goddelijke bedoeling, en wilt u er dan zo ook gebruik van maken. Heren, zo bidden wij u dat gij ons deze bede schenken wilt en deze nood vervullen wilt en deze weldaad ons geven wilt. De weldaad van uw tegenwoordigheid in ons midden en van het werk van uw Geest, waardoor deze kerkdienst ook vrucht zal mogen dragen voor de eeuwigheid. En voorts, Heere, hebben wij nog andere noden die wij u ook mogen voorleggen, midden in de gemeente, samen met elkaar. Er zijn grote zorgen in het midden der gemeente, heren. Er zijn dingen die inderdaad in gezinnen zoveel zorg geven dat daar in ieder geval de gedachten voortdurend bezet zijn met dat ene. We vragen u, o God, dat u ze gedenken wilt. Dat u de familie Den Hoed gedenken wilt. En bijzonder ook de moeder, de vrouw uit dat gezin, die in de afgelopen week tot 2 maal toe zelfs moest worden geopereerd. En die daardoor uw goedheid doorheen mocht komen, dat wel. Maar weer gezondheid, weer leven, toch in gevaar verkeert. Heren, wij bidden van u dat u haar wilt beschermen onder uw hand. En dat u haar door al deze moeite heen zou willen halen. En dat ze van u dat mag ontvangen wat zo gehoopt wordt, herstel. Maar ook dat ze door deze dingen heen geoefend mag worden. En dat ze u de Heere als de weldoener mag leren kennen. Niet alleen de weldoener voor het aardse en tijdelijke, maar de redder van de ziel en degene die voor vergeving zorgt, voor geestelijke genezing. Heren, sterk ze zo met elkaar en geef uw gunst in deze wegen rijkelijk te ervaren. We denken aan de familie De Geus, bijzonder ook aan de vrouw en moeder van dat gezin. Heren, er zijn al jarenlang eigenlijk zorgen omtrent haar gezondheid, die bedreigd werd door een vreselijke ziekte. En dat is in de laatste weken heel weer duidelijk gebleken dat ze aan deze ziekte leidt. En ze moest naar het ziekenhuis, er wordt een nieuwe kuur geprobeerd, maar de vooruitzichten zijn medisch gesproken heel erg somber. Dat is haar ook verteld, dat weet ze, dat weten ze daar in dat gezin met elkaar. Heren, onze ogen zijn op u. En wij willen u ootmoedig bidden dat u in uw gunst aan haar en aan hen allen wilt gedenken. Kon het zijn, wilt gegeven dat de behandeling die nog geprobeerd wordt resultaat zal mogen hebben. U hebt het in het verleden soms ook heel wonderlijk bewezen dat u uw zegen wilde verbinden aan medicatie. Wilt u als de almachtige en de wonderdoende God dat nu weer doen? Heren, in dat opzicht kunnen we nergens anders heen dan tot u. En bij u onze hulp zoeken. Wilt u die schenken, o God? Maar voorts ook wat haar betreft met uw geest in haar hart werken. En haar dat heil schenken dat nimmer vergaat. En dat nooit door iets kan worden aangetast of weggenomen. Ons leven is broos en dat kan wegvallen. Maar als we dat nieuwe leven bezitten, Heren, dat wordt door geen dood en door geen ziekte aangetast en dat wordt door geen duivel aangerand. Schenk haar dat ook en geef die genade ook in het gezin. Denk aan broeder en zuster De Bakker, ook in grote zorgen, als uiteindelijk na de weken van spanning nu toch de beslissing gevallen is dat ook hij nog een bepaalde kuur zal ondergaan, zou u hem ook willen gedenken, o God, en samen met zijn vrouw aan uw troon, aan uw genadetroon verbinden, om het bij u alleen te zoeken voor de tijd en voor de eeuwigheid. We vragen u, de Heere, dat u ze dat schenken wilt in de grootheid van uw ontferming. En kon het zijn, wil ook de behandeling nog tot zegen stellen. Geef dat ook aan zuster van de Bogert, die ook al een tijd lang een bepaalde kwaal bij zich heeft, waar nog niet direct ingrepen bij nodig was, maar dat is nu veranderd en zij zal nu ook onder behandeling moeten komen. Heren, ook dat kan alleen maar goed gaan als u erin meekomt en als u er uw zegen aan wilt geven. Zoudt u haar zo ook willen gedenken en haar uw gunst voor lichaam en ziel nog rijkelijk willen bewijzen, o God. En zo danken we u ook voor het feit dat het kindje van de familie Zonneveld uit het ziekenhuis in Emmeloord weer thuis mocht komen en dat ze nu met elkaar ook weer gewoon in hun eigen huis kunnen zijn. U hebt dat nog wel gemaakt, heren, en daar willen we uw grote naam ook voor erkennen en dank zeggen. Wilt u verder ook over dat jonge leven waken en geven dat dat kind in gezondheid zou mogen opgroeien? Heren, we hebben veel te bidden, er zijn ook vele noden. En er zijn nog meer noden die we niet eens bij namen noemen. Gedenk ze allen, heren, die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. En wilt u uw gunst in rijke mate nog bewijzen. Geef ons nu, heren, als we naar uw woord gaan luisteren. Als we al deze zorgen ook voor uw aangezicht hebben mogen uitspreken. En het allemaal voor u hebben mogen neerleggen. Dat we toch met aandacht en geconcentreerd naar uw woord mogen gaan horen, omdat u ons iets te zeggen hebt wat eeuwigheidswaarde heeft. Hoor ons dan, o God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 54. En daarvan het eerste, het derde en het vierde vers. O God, verlos mij uit de nood. Hij zal dit kwaad, dit boos bestaan en mijn verspiederen vergelden. Want God wil mij zijn bijstand bieden. 1, 3 en 4 van 54. Gemeente, we hebben met elkaar herhaalde malen stilgestaan bij de geschiedenis die we de geschiedenis van de verheerlijking op de berg noemen. Maar datgene wat de discipelen daar meegemaakt hebben toen de Heer Jezus verheerlijkt werd en toen twee uit de hemel neergekomen zijn om met de Heer Jezus te spreken en toen die stem uit de hemel gehoord werd, wat de discipelen daar meegemaakt hebben, dat is nu allemaal achter de rug, dat is voorbij. Elia en Mozes zijn weer teruggekeerd naar de hemel en van de heerlijkheid die op het gelaten, op de kleding van de Heer Jezus zichtbaar was, is ook niets meer te zien. De vorige keer eindigden we met die tekst, ze zagen niemand dan Jezus alleen. Het is dus allemaal maar voor een ogenblik geweest. Het is niet meer dan een voorsmaak van de hemel geweest. Maar nu gaat het leven weer gewoon verder. En ze blijven ook niet op de berg met Jezus. Jezus neemt het initiatief opnieuw en hij gaat met zijn discipelen van de berg der verheerlijking af. En dan is er niets bijzonders meer. Straks aan de voet van de berg, als ze weer bij de andere discipelen komen, dan ontmoeten ze de duivel in die bezeten jongen, die maanzieke knaap die door een duivel bezeten was. Dan ontmoeten ze de duivel in de vijandschap van de farizeeërs en de schriftgeleerden weer. En dan blijkt ook de zonde nog machtig, ook in het leven van de discipelen, in hun ongelovigheid. Waar we met elkaar op willen letten, dat is op een gedeelte uit de geschiedenis die er eigenlijk ook, dat er ook eigenlijk bij hoort, waar toch misschien wat minder aandacht aan gegeven is altijd dan aan datgene wat er op de berg plaatsvond. Waar we vanmorgen in deze laatste preek over dit schriftgedeelte op willen letten, dat is op het gesprek dat plaatsvond toen de discipelen met de Heer Jezus van de berg afdaalden. Daar zitten mijn zinziens ook genoeg leerzame lessen voor ons in. Dat gesprek dat verliep in drie fasen. In de eerste plaats was daar het bevel van de Heer Jezus. Jezus zei dat de discipelen over datgene wat ze op de berg hadden meegemaakt zwijgen moesten. Nu in ieder geval. En dat is een heel wonderlijk bevel. Dat is ook een bevel dat de discipelen denk ik toch maar heel moeilijk hebben kunnen opvolgen. Want u kunt zich toch wel indenken dat zo'n gebeurtenis, zulke dingen als ze daar hebben meegemaakt, door hen als het ware toch bijna vanzelfsprekend zou zijn verteld aan de andere discipelen. Maar het bevel van de Heere is dat ze erover zwijgen moeten. Totdat, zo zegt de Heere erbij, totdat hij uit de doden zal zijn opgestaan. Geen voortijdige bekendmaking, want wie weet wat dat dan allemaal weer teweeg zou brengen onder de mensen, onder de scharen. Ongewenste gevolgen zou dit allemaal kunnen hebben. Een vleeselijk enthousiasme zou eruit voort kunnen komen waar de Heere Jezus niet van gediend is. Pas als hij uit de doden is opgestaan, mag dit bekendgemaakt worden. Want als hij uit de doden is opgestaan, dan pas zal het juiste licht vallen over de gebeurtenissen op de berg. En zo heeft de Heer Jezus in dat bevel opnieuw van zijn opstanding gesproken. De discipelen, en dat is de tweede fase van het gesprek, de discipelen hebben dat bevel gehoord en hebben Jezus opnieuw horen spreken over zijn opstanding. En toen begrepen ze het niet meer. Wat bedoelt hij met opstanding? Als hij zal opstaan uit de doden, dan moet hij eerst in de dood zijn terechtgekomen. Dan moet hij eerst zijn gestorven. Wat betekent dat? En dus is opnieuw dat thema van Jezus lijden en sterven en daarna de opstanding door de Heere Jezus aan de orde gesteld. En u weet dat heeft de Heere Jezus al eens eerder gewild. Hij heeft er al eens eerder met zijn discipelen over gesproken. En toen bleek dat er bij hen geen plaats was voor deze dingen. Toen kon hij dat woord niet aan hen kwijt. Nu heeft hij, nadat de Heere Jezus met Mozes en Elia over zijn lijden en sterven gesproken heeft, opnieuw deze dingen aan de orde gesteld. Maar de discipelen begrijpen het ook nu niet. Hoe zit dat? En hoe zit het dan? En die vraag gaan ze stellen. Hoe zit het dan met wat de schriftgeleerden altijd gezegd hebben, dat voorafgaande aan de Messias ook Elia nog zou komen? Hebben zij dan geen gelijk? Jezus is de Messias, dat hebben ze geloofd. Dat hebben ze beleden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar waar is Elia? Ze hebben hem nu een ogenblik gezien, daar op de berg. Maar hij is weer teruggekeerd naar de hemel. Hij is niet gebleven om voor de Heere Jezus, voor de Messias uit te gaan. Ze begrijpen er helemaal niets meer van. En tenslotte komen ze bij Jezus met de vraag, hoe zit dat dan? Ze hebben er een zwaar probleem mee. Maar gelukkig komen ze ermee op het juiste adres, bij de enige die er antwoord op kan geven en die het voor hen op kan lossen. En dan de derde fase van dat gesprek, het antwoord, het uitvoerige antwoord van de Heere Jezus, waar twee elementen in zitten. Hij spreekt over Elia, omdat zij daarover begonnen zijn. En hij spreekt over zichzelf. De vraag van de discipelen, hebben dan de schriftgeleerden ten onrechte gezegd dat Elia eerst zou komen? Jezus zegt, daar hebben ze wel gelijk in gehad. De schriftgeleerden hebben niet in alle dingen gelijk. En hun manier van schriftlezen en hun manier van Bijbel verstaan is niet altijd overeenkomstig de bedoeling en de zin en mening van de Heilige Geest. Maar op dit punt hebben ze gelijk. Elia zal wel eerst komen. Want zo is het voorzegd. Dat is niet maar waarom dat de schriftgeleerden het zeggen, maar dat is waarom dat God het gezegd heeft. En dan denken we aan het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Zie, ik zend mijn engel, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal, zo profeteert Maleachi. En met die engel die voor het aangezicht van de Heere uit zal gaan, als de wegbereider, is de Elia bedoeld. Want dat komt in het vierde hoofdstuk, in het laatste hoofdstuk van het boekje van Maleachi, nog eens een keer uitdrukkelijk aan de orde. De laatste verzen van het Oude Testament luiden immers: zie, ik zend u lieden de profeet Elia. Eer dat die grote en die vreselijke dag des Heere komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en de aarde met de ban sla. Dus, daar hebben de schriftgeleerden gelijk in, zegt Jezus tegen zijn discipelen. Dat heeft God door middel van zijn profeten ook laten verkondigen. Elia gaat komen. Alleen u moet niet aan de Tisbiet denken. Elia de Tisbiet uit de inwoners van Gilead, waarvan wij lezen in het eerste boek Koningen. God heeft meer dan één Elia. Er komt iemand in de geest en in de kracht van Elia. En als Jezus daarover spreekt en ten overvloede ook nog zegt, ik zeg u dat Elia gekomen is, begint het te dagen bij de discipelen. Dan denken ze aan hun allereerste geestelijke leermeester. Tenminste, van sommige van de discipelen was dat zo. Zeker van Johannes en Jacobus en van Petrus. De eerste geestelijke leermeester die hen op de weg des heils heeft mogen wijzen, die hen op het Lam Gods heeft mogen wijzen, dat was de tweede Elia, Johannes de Doper. Toen begrepen ze, zo lazen we in onze tekst, dat hij hen over Johannes de Doper gesproken had. Want die is gekomen om alles weer op te richten. Die is gekomen om de weg te bereiden. Die is gekomen om tot hartgrondige bekering op te roepen. Die is gekomen om het Israël dat helemaal niet geschikt was om de beloofde zaligmaker te ontvangen te wijzen op hun zonde en op de noodzaak van bekering, om in de weg van bekering, in de weg van schuldbelijdenis, zo ook plaats te krijgen voor de Messias, voor het Lam Gods. Maar ze hebben, zo zegt de Heer Jezus, met de Johannes gedaan wat ze wilden. Ze hebben hem gevangen gezet. Ze hebben hem om het leven gebracht. Ze hebben hem net eerder behandeld als dat ze de eerste Elia behandeld zouden hebben, als God zijn hand niet over die eerste Elia had uitgebreid. Want de dood van Elia stond toch ook vast. Izebel had toch gezworen bij haar goden dat ze hem zou doen sterven. Zo hebben ze met Johannes de Doper gedaan wat ze konden en wat ze wilden. En dan spreekt de Heer Jezus in het tweede deel van dit antwoord over zichzelf. En dan trekt hij de parallel tussen wat er met Johannes gebeurd is en wat er met hem gebeuren gaat. Wat er met Johannes gebeurd is, ze hebben aan hem gedaan alles wat ze wilden, dat zal ook aan hem gedaan worden. Ook tegen hem zal de vijandschap straks volkomen uitbreken. Ook hem zullen ze uit de weg willen ruimen. Al wat ze willen, zullen ze ook aan hem doen. En dan spreekt hij opnieuw over zijn lijden. Dat vindt u en in Matthäus en in Marcus. En in Marcus voegt de Heere er nog aan toe. Hij zal veracht worden. Straks zal de hele wereld tegen Christus samenspannen. Iedereen zal tegen hem verzameld worden. En dat zal geschieden naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. Want het zal allemaal gebeuren zoals van hem geschreven staat. En dus brengt de Heere Jezus opnieuw het gesprek op zijn lijden en op zijn sterven. Laten de discipelen zich dat toch realiseren. Dat hij komt om te lijden. Dat hij gekomen is om te sterven. Laat ervoor die boodschap in hun gedachten, in hun hart toch plaats zijn. Hij wil hen ervan overtuigen dat deze dingen zullen gaan geschieden. En hij wil er hen op dit moment, na dat gesprek op de berg tussen hem en die twee uit de hemel, over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou gaan volbrengen, des te meer van overtuigen dat dat lijden gaat komen. Ze moeten erop voorbereid zijn. Het moet hen niet overvallen straks. Ze moeten weten dat dit ten diepste het doel van zijn komst op deze wereld geweest is, om als het Lam Gods straks ook geofferd te worden. Zullen ze het nu begrijpen? Dringt het nu tot de discipelen door, nu de Heere Jezus het opnieuw aan de orde stelt? Gemeente, hoe vaak moet de Heere dingen tegen zijn discipelen zeggen, voordat ze het beginnen te begrijpen? Oh, het heeft ongetwijfeld diepe indruk op hen gemaakt. En ik denk ook dat ze gehoorzaam geweest zijn aan het bevel van de Heere Jezus om over de gebeurtenissen op de berg der verheerlijking voortaan te zwijgen. Maar ondertussen is hun geest wel bezig met de dingen die de Heere Jezus gezegd heeft. Hoe moeten ze dit toch allemaal verstaan? Lijden, veracht worden, opstaan. Het is allemaal zo anders als dat ze zich hadden voorgesteld. Ze tasten als blinden rond in het duister. En wat dit ons dan te zeggen heeft, gemeente, een aantal dingen. In de eerste plaats dit. Laat ik dat eerst samen mogen vatten onder de betiteling: Jezus weg is een weg van lijden tot heerlijkheid. U hoort ze beide door de Heer Jezus noemen, nietwaar? Lijden, veel lijden, zegt hij. En opstanding. Nu is hij vernederd. En dat zal nog doorgaan. Totdat alles volbracht is. En als alles volbracht is, dan komt, maar niet eerder,
Dan komt de heerlijkheid. Hij mocht er een ogenblik geleden een voorsmaak van hebben. Toen zijn kleding wit was en zeer blinkende. En toen zijn gelaat hemelse glans afstraalde. En toen hij onder een geopende hemel stond. En toen hij verkeer had met hemelingen. En toen zijn vader getuigenis gaf. Hij mocht er een ogenblik een voorsmaak van hebben. De heerlijkheid die hem wachtte. Maar het was niet meer dan een voorsmaak. De vreugde is hem een ogenblik voorgesteld. Maar nu moet hij naar het kruis. Nu moet hij eerst de schande dragen. Nu moet hij eerst sterven. En pas daarna opstanding. Heerlijkheid. O zeker, en dan mag de Heer Jezus weten, uit wat hij heeft meegemaakt op de berg der verheerlijking, dat zijn vader, die van hem getuigd heeft, deze is mijn geliefde zoon, dat zijn vader de maat van het lijden in het oog houdt. Dat de vader ervoor zal zorgen dat zijn geliefde zoon niet meer hoeft te dragen dan echt nodig is. Want geen been van hem zal gebroken worden. En zijn graf is niet bij de goddelozen geweest. Maar ondanks dat hij voor bepaalde, diep vernederende dingen bewaard zal worden, moet hij toch tegen zijn discipelen zeggen dat hij veel zal lijden. Zoveel als dat nodig is om het geschonden recht van God weer te kunnen herstellen. En waarom zal dat dan zijn? Dat is natuurlijk de vraag die de discipelen in hun hart meedragen. Hij heeft veel gezegd, de Heer Jezus. Hij heeft een antwoord gegeven, een oplossing gegeven op die vraag. Moet dan Elia niet eerst komen? Ja, heeft hij gezegd. Maar dat andere. En met die vraag lopen zij. Waarom moet dit? En ze zullen moeten leren. En dat konden ze van Johannes de Doper al geleerd hebben. Als hun oren en hun harten er ook helemaal voor open hadden gestaan. Ze moeten het nog leren dat die weg van lijden en sterven en vernedering en veracht worden noodzakelijk is vanwege hun zonden. Omdat zij zulke ellendige mensen zijn. Omdat zij de toorn Gods verdiend hebben. Omdat zij God op het hoogst misdaan hebben. Omdat zij dood en verderf verdiend hebben. En zal er voor mensen zoals zij, zal er voor zondaren verlossing zijn, dan moet Christus dit allemaal dragen. Wil hij die zondaren die vijanden van God geworden zijn, die een verdorven hart en verdorven bestaan hebben, wil hij zulke mensen tot God kunnen brengen? Wil hij zulke mensen met God kunnen verzoenen? Moet hij eerst in zijn lichaam hun zonden dragen op het hout. Daarom die diepe vernedering. Daarom moet hij veel lijden. Van God zelfs afgescheiden worden. Onder de toorn Gods verzinken. En de beker van de gramschap Gods tot op de bodem toe leeg drinken. De discipelen moeten leren. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Veel lijden. En veracht worden. En gemeente, dat was niet alleen de les die de discipelen moeten leren. Dat is ook de les die wij moeten leren. Die God ons juist ook in de lijdenstijd voor de aandacht wil stellen. Wat zegt dat? Dat de Heer Jezus de lijdende borg is. De lijdende knecht des Heer. Wat zegt dat? Dat er zoveel over hem heen gekomen is. Van de kant van mensen, van de kant van zijn vijanden. Maar erger nog, dat er zoveel over hem heen gekomen is aan lijden en aan smart. Omdat omdat God hem ging verlaten, omdat hij geen gemeenschap meer had met zijn vader. Wat zegt dat? Dat brengt ons, net als de discipelen, bij die verschrikkelijke werkelijkheid, dat wij zondaren zijn. Er is geen verklaring voor het lijden van de Heer Jezus Christus, los van die bittere werkelijkheid van onze zonde en van onze schuld en van onze vijandschap tegen God. We beleiden dat we door de wet de kennis der zonde hebben. Terecht. Maar je mag ook zeggen dat als je op dat lijden van Christus ziet, en hij draagt dat lijden omdat de wet het van hem vergt, omdat de wet hem onder het oordeel besluit, als we op dat lijden van Christus zien, dan kunnen we ook kennis ontvangen van de diepte van onze schuld. Wee mij, dat ik zo gezondigd heb aan Christus en aan wat hem overkomt, kan een mens zien wat hij door de zonde verdiend heeft. En wat hij ontvangen zal ook, als hij buiten Christus sterven zou. Wat Christus mee moest maken, dat is dankzij de zonden van zijn kerk. Maar zo, zo is er straks ook verlossing. Want dan zal de Heer Jezus niet in de dood blijven. Hij mag dat weten. Het is hem voorgesteld de vreugde. Hij mag het weten dat hij zal opstaan uit de doden. Dat zijn vader hem vrij zal spreken. Dat hij gerechtvaardigd zal zijn. Dat de dood niet meer over hem heersen zal. Als hij namelijk zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Als hij aan al de rechten van Gods heilige wet beantwoord zal hebben. En als er niets meer onvereffend en onvervuld gebleven is. Voor zichzelf mag hij dan ontvangen het loon op zijn arbeid. Maar wat hij voor zichzelf ontvangen zal, gemeente, dat ontvangt hij tegelijkertijd ook voor degene voor wie hij de dood inging. Want hij neemt ze mee op zijn weg naar de diepte, maar ook op zijn weg naar de hoogte. Hij heeft voor hen het leven en de onverderfelijkheid verworven. Hij heeft voor hen de gerechtigheid verdiend. Hij heeft voor hen het heil verworven dat ze nu schuldeloos voor God mogen staan. Al degenen die door een waarachtig geloof aan hem verbonden zijn. Hij heeft voor hen ook de opstanding uit de doden verworven. Een weg van lijden tot heerlijkheid. En wat we vervolgens in deze geschiedenis, in de gesprekken tussen Jezus en zijn discipelen tijdens de afdaling van de berg der verheerlijking zien, dat is dat het heilswerk van God altijd volgens een bepaalde orde plaatsvindt. God handelt nooit willekeurig. Het is bij Gods werken niet zo dat hij het vandaag zus doet en morgen zo en hier zus en dan weer ergens anders heel anders. Er zit orde in Gods werken. Paulus noemt de Heere ook een God van orde. Geen wanorde. Wij mensen, we hebben nogal eens een keer allerlei wanordelijke dingen en wanordelijke gedragingen in ons leven. En bij de een is dat soms duidelijker en meer zichtbaar dan bij de ander. Maar bij de Heere moet u niet denken aan wanorde. Bij hem gaat alles naar een strikte en juiste orde toe. Dat blijkt uit onze tekst. Zeggen de schriftgeleerden dan niet dat Johannes eerst moet komen? Ja, zegt de Heer Jezus. En dat zeggen ze terecht, want dat heeft God ook gezegd. En zo is het ook gegaan. Johannes is gekomen. Eerst Johannes. En toen Christus. Zo was het voorzegd. Zo hebben de schriftgeleerden het onderwijs gegeven onder Israël. En zo is het volgens de Heer Jezus ook. Want Johannes moest komen om eerst alle dingen op te richten. Ik zei, om tot bekering te roepen. Maar hoe zag Israël eruit in die dagen? Ze waren verstrikt in hun eigen godsdienst, in hun eigen gerechtigheid. Voor de Messias, voor de leidende borg, voor de schuldovernemende borg was geen plaats. Want voor hun zonden hadden ze zelf al lang een oplossing gevonden. En niemand zuchtte onder zijn zonden. Niemand was beschaamd vanwege zijn zonden. Zonden, zeker, zouden ze niet ontkennen. Maar dat kon toch goed gecompenseerd worden door goede werken, door gehoorzaamheid aan de wet. Dan blijft het toch weer in evenwicht. Een mens kan zo toch zijn zaligheid wel verwerven en het koninkrijk bereiken. Johannes moest de dingen op hun plaats zetten. Alle dingen weer oprichten. Laten zien dat een mens nooit langs die weg behouden kan worden. Johannes moest de bijl aan de wortel van de boom leggen. Johannes moest komen om het volk te laten zien dat niet omdat ze Abrahams zaad waren, ze geschikt waren om de Messias te ontvangen en het koninkrijk te beërven. Er zou een weg moeten gaan, ze zouden een weg moeten gaan van bekering, van schuldbelijdenis. En vandaar ook dat hij ze meenam, als ze hun schuld beleden hadden, naar het water van de Jordaan, om daar gedoopt te worden. Johannes zal wel eerst komen, zegt Christus. Want alleen degene die onder de prediking van de wegbereider zijn armoede heeft leren kennen, zal ooit oog hebben voor het Lam Gods. Dat Johannes de Doper ook mag aanwijzen. Iemand die alleszins rijk en verrijkt is en aan geen ding gebrek heeft en die genoeg heeft aan wat hij gelooft en aan wat hij doet en aan wat hij wel eens voelt en aan wel eens wat hij ervaart. Iemand die daarin rijk is en daarin zichzelf overeind kan houden, heeft het Lam Gods niet nodig. Dat blijkt uit de geschiedenis van Israël. Want diegenen die zich door de prediking van Johannes niet hebben laten gezeggen, maar die met Johannes gedaan hebben alles wat zij wilden, ze zullen straks ook met Jezus doen alles wat zij willen. Ze hebben van Johannes gezegd weg met hem. Ze zullen van Jezus ook zeggen weg met hem. Ze hebben de orde Gods niet verstaan. Maar mensen die echt met Johannes in aanraking zijn geweest, mensen die echt door Johannes en door de prediking van Johannes, gebruikt door de Heilige Geest, tot stilstand gebracht zijn. Mensen die onder de prediking van Johannes hun verlorenheid gingen inzien en wisten dat ze niet verder konden. Zij hebben op de prediking, de vervolgprediking van de doper, zie het Lam Gods, hem gevolgd. Mensen in wie leven de Heilige Geest de ogen geopend heeft voor nood en schuld en verlorenheid, gaan waarde zien in Christus. Dat was heilshistorisch zo, dat is heilsordelijk ook zo. De Heer Jezus zegt, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet nodig, maar die ziek zijn. Als je niet weet dat je wat mankeert, en als je niet weet wat je mankeert, ga je niet naar de hemelse medicijnmeester. Heb je hem niet nodig, is er voor hem geen plaats. Er is orde in Gods werken. Hebt u Johannes de Doper al eens ontmoet? Hebt u de wetsprediking al eens verstaan? Hebt u de beschuldigende vinger van Gods wet wel eens op u gericht gezien? Bent u er, ik heb het niet over de mate, ik heb het niet over de diepte, maar hebt u in mindere of meerdere mate al eens ontdekt dat een mens een verloren schepsel is? Dat we er ellendig aan toe zijn? Is zo de noodzaak van waarachtige bekering al eens op ons hart gebonden? Is de Heere door zijn geest begonnen om ons deze dingen te laten zien, om het te zeggen met de woorden van onze tekst, om alle dingen weer op te richten in ons leven? Wat is dat nodig, gemeente? We hebben er van nature geen erg in dat we verloren schepselen zijn. We hebben er geen erg in wat zonde eigenlijk is. En dat we met onze zonde onszelf niet alleen in het verderf gestort hebben, maar dat we God er ook zo oneindig mee onteerd hebben. En als dat zo blijft, en als onze zonden voor ons lichte dingen blijven, dingen waar we ons ook niet zo druk om maken, dan zullen we altijd aan het evangelie en aan de aangeboden zaligmaker voorbij leven. God maakt plaats voor zijn Christus. En daarom zendt hij Johannes. En dan laat hij het ontdekkende element in de prediking van het woord doorklinken. En daarom neemt hij ons alles af. En daarom graaft hij de grond onder onze voeten uit. Opdat we nergens meer steun zouden kunnen vinden. En nergens meer houvast aan kunnen hebben. Maar zo leren vluchten tot hem die God gegeven heeft. Geef mij Jezus. Of, en dat is het alternatief. Ik sterf. En dan in de derde plaats. Geestelijke blindheid. Is er de oorzaak van dat we het werk van God niet herkennen. Daar waren de discipelen. En ze lopen te wikken en te wegen. Ze lopen te overleggen. Ze lopen het eerst met elkaar te bespreken. Opstanding, wat zal dat zijn? En Johannes de Doper, moet hij niet eerst komen? En als ze het antwoord van de Heer Jezus gekregen hebben, dan zijn ze er nog niet uit. Want verderop in het evangelie blijkt dat de dingen dan nog verborgen voor hen gebleven zijn. Ze breken hun hoofd over wat hij bedoeld heeft als hij spreekt over het lijden dat komen zal. Ze breken hun hoofd als hij spreekt over de opstanding die volgen zal. Hoe komt dat? Dat de discipelen de dingen niet zien. Dat ze de dingen niet begrijpen, niet geestelijk vatten. Omdat ze geestelijk blind zijn. U zegt maar, het zijn discipelen. Niettemin. Ze zijn toch op vele punten nog geestelijk blind. Ik zeg niet dat ze absoluut blind zijn. Niet meer. Dat was vroeger wel zo, maar het licht is in een zekere zin opgegaan. Maar als God het licht in ons leven doet opgaan, dan is dat net als met de nieuwe dag die gaat komen. Dan komt er eerst ook nog maar een streepje licht aan de horizon. En dan neemt dat wel toe, maar dan is het nog niet gelijk 12 uur. Dan staat de zon nog niet direct hoog aan de hemel, zodat alles verlicht wordt en er geen schaduwen meer zijn. Als God begint te werken in een mensenleven, begint hij inderdaad met licht te geven in onze duisternis. En dan worden sommige dingen, inderdaad wel duidelijk. Maar vele andere dingen blijven nog in het duister gehuld. Daarom, na ontvangen genade, kijkt u maar naar de discipelen. Geroepen discipelen. Ongetwijfeld. Mensen die de Heere hartelijk hebben liefgekregen. Mensen die de Heere ook hebben leren geloven. Mensen die ook hebben leren beleiden. Zeker, er is meer dan niets in hun leven. Zeker. Maar ziet u dat er ook nog dingen in het duister gebleven zijn? En dat het allemaal nog niet helder is. En dat de zon des heils hoger moet reizen. En dat de geest meer moet inzicht moet geven. En dat nog veel meer duisternissen verdreven moeten worden. Maar dat is de oorzaak. Een mens loopt te tobben, een mens loopt te wikken en te wegen. Een mens loopt met allerlei raadsels en puzzels. Een mens begrijpt Gods wegen niet, Gods plannen niet, Gods werk niet. We kijken ons blind, we staren ons blind op de raadselen. En de oorzaak ligt in de geestelijke duisternis, bij aanvang en bij voortgang. Dan hebben we wel het woord, maar dat is vaak ook een gesloten boek. Dan hebben we wel de prediking, maar daar verstaan we ook de helft maar van. Het is verborgen voor onze ogen. Wat moet er gebeuren? Wat er gebeuren moet? Eenvoudig gezegd, God moet er aan te pas komen. Bij de discipelen net zo goed, de Heere Jezus moest er aan te pas komen. En als het straks Pasen geweest is, en de Heere Jezus heeft veel geleden, en hij is opgestaan, als hij dan in de kring van zijn discipelen verschijnt, zie het slot van het Lucas-evangelie, Lucas 24, dan opent hij hun verstand, zodat ze de schriften verstaan. Dan drijft hij de nevels weg. En dan lossen de duisternissen zich op. Als de meester, de profeet die ook inwendig leermeester is, het verstand opent, zodat de schriften ook opengaan. En dan vallen de stukjes op hun plaats. En dan zeggen ze in verwondering, nou begrijpen we het. Nou, zo is het in het leven van Gods kinderen eigenlijk altijd. Je kunt lang tegen de achterkant van het borduurwerk aankijken, maar de Heere moet het omdraaien. Je kunt lang tegen een bepaald gedeelte van de schrift aankijken. Wat staat daar nu? Wat bedoelt de Heere nu? De geest moet het verstand verlichten. Je kunt lang op het werk van de Heere kijken en in duisternissen verkeren en in twijfel verkeren. Ben ik nu de zijne? Is hij nu de mijne? Maar de Heere moet het licht doen opgaan en geloof schenken om te geloven en vrijmoedigheid geven om werkelijk te geloven. Je kunt de weg die de Heere met je gegaan heeft van alle kanten bekijken, maar je loopt er soms in allerlei omstandigheden mee vast. Totdat je in Gods heiligdommen mag ingaan en totdat de Heere er licht over geeft. Gemeente, die geestelijke duisternis, iedereen die God vreest, weet wat dat is. Hij weet dat hij er aanvankelijk uitgehaald is, dat de Heere licht op zijn pad gegeven heeft. Zo heeft hij het woord ook leren kennen. Dat woord is geworden, een lamp voor de voet en een licht op het pad. Maar je komt in omstandigheden dat je zegt, en nou weet ik het weer helemaal niet. En nu zie ik het weer helemaal niet. En nu begrijp ik de Heere weer helemaal niet. En nu zijn me bepaalde dingen uit het heilswerk van de Heere weer een volkomen raadsel. En zo blijft de mens afhankelijk van het verlichtende werk van Gods geest. Opdat er ook voortgang mag zijn. Mens kan daar last van hebben, van die duisternis. Mens kan er ook verdriet van hebben. Laat het dan maar tot de Heere uitdrijven. En als de Heere ons dan vraagt, wat wilt gij dat ik u doen zal? Zeg dan met die blinde bedelaar, Heere, dat ik ziende mag worden. Dat ik verstaan mag. Dat ik u kennen mag. Dat ik uw heilswerk meer en meer kennen mag. In de vierde plaats. In het leven met de Heere verblijven Gods kinderen niet altijd op de hoogte van het geloof. De tekst begint met te vertellen, en als zij van de berg afkwamen, daar heb je het. Ze waren op de berg, daar was het heel goed. Heere, zegt Petrus, het is goed dat wij hier zijn. Laten we alstublieft blijven hier. Hier is het zo goed, hier is de hemel zo dichtbij. Hier is het goed in uw nabijheid, in de nabijheid van de hemelingen. Maar het gaat voorbij. De heerlijkheid van de hemel is weer geweken. Het bleek allemaal maar voor een tijdje te zijn. Nu mag Gods kind, net als Petrus, net als Johannes, net als Jacobus, ook wel eens een ogenblik onder een open hemel verkeren. De hemel dichtbij, Gods genade nabij. Het is mij goed nabij God te wezen. Ja, wat is dat goed? Als de Heere leven geeft aan de ziel, als het woord spreekt, als er vertroostingen worden ontvangen, hoe je het verder ook omschrijven wil. De hoogten van het geloof, je wordt er eens bovenuit getild. Je kunt door 100 zorgen gekweld worden, maar in één keer laat de Heere weten dat hij het van je overneemt. En dat hij het eens een eigen ogenblik laat wegvallen en dat je eens bij hem in de leer mag gaan en aan zijn voeten mag zitten. Hij laat het ondervinden dat hij nabij is, de ziel die tot hem zucht. Nabij. Hij laat dat gevoelen. Hij spreekt tot het hart. Hij vertroost de ziel. Maar het is voor een tijd. Het is voor een ogenblik. Je bent niet altijd op de bergtop. Ze gingen met Jezus weer naar beneden. De berg af. En ik wees daar zo pas al op. En als u het eens verder leest, vandaag in het vervolg van Matteüs 17 of Markus 9, dan ziet u dat beide evangelisten daarna de geschiedenis gaan vertellen van de maanzieke knaap. Dat is de werkelijkheid beneden. Met de duivel. En de ziekte. En het verdriet. En de angsten. En de wanhoop van die vader. En het ongeloof van de discipelen. En de bittere vijandschap van de tegenstanders. De fariseeën. Dat is de werkelijkheid na de bergtop. Wat een verandering. Wat een verandering. Zo pas Mozes en Elia en Christus delend in heerlijkheid. En een poosje later dat kind dat daar in de greep van de duivel en van de dood is. En een wanhopige vader. Wat een verschil voor Christus, maar ook voor die drie discipelen. Zo vanuit het voorportaal van de hemel naar het voorportaal van de hel. Maar zo is het nog. Dat is de ervaring die Gods kinderen in hun leven vaak ook opdoen. Genoten van de goedheid Gods. Verkeerd in de nabijheid van de Heere. Een gezegende kerkdienst. Een vruchtbare avondmaalsviering. Een ogenblik van overdenking met Gods woord. Een ogenblik van verkeer in de binnenkamer in Gods nabijheid. De Heere hoort mijn ziel. En daarom God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn ziel. O mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En als dat beleefd is. En als je eigenlijk wel daar zou willen blijven. Omdat het zo goed is nabij God te zijn. Als je dat beleefd hebt en als je er eigenlijk wel zou willen blijven. Zegt de Heere. En nu weer terug. Het leven in. De berg af. De strijd tegemoet. Dan kom je de zonde weer tegen. Daar had je op dat moment geen last van. Dan kom je de duivel weer tegen. Daar had je op dat moment geen last van, want God hield hem bij je weg. Dan kom je de werkelijkheid weer tegen. Daar had je op dat moment geen last van, want je was er een ogenblik bovenuit. Dan kom je jezelf weer tegen. Daar had je op dat moment geen last van, want de Heere hield dat ook bij je weg. Dan kom je je ongelovigheid weer tegen. En de inwonende zonde, je had gedacht dat je er overheen was, maar ze zijn er nog. Dan kom je je twijfel weer tegen. Je had gedacht dat je er overheen was, maar die twijfel is er nog. En dan lijkt het allemaal soms zo ver weg. Dan kleeft de ziel weer aan het stof. Dan kan het weer zo bang en zo moeilijk worden. Als de strijd gestreden moet worden. En als je je eigen krachteloosheid en machteloosheid ondervindt. Als je de boze tegenkomt en je kunt geen weerstand bieden. Als je je eigen geesteloosheid weer moet ontdekken. Dat je niet kunt komen en niet kunt blijven op de hoogte van het geloof. Maar dat het weer zo ingezonken raakt. Dat is de werkelijkheid en dat zal de werkelijkheid ook blijven. Zolang we in het lichaam deze doods zijn. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Is er dan helemaal geen bemoediging? En als zij van de berg afkwamen, Petrus, Jacobus en Johannes en Jezus. Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes. Het zijn er vier die van de berg afkomen. Het zijn er vier die straks onderaan de voet van de berg in aanraking komen met het leed van dat kind. Met de wanhoop van die vader. Met de vijandschap van de schriftgeleerden. En met de macht van de duivel. Niet alleen zij zien het. Deze drie discipelen die het zo goed hadden en die daarom zo graag daar bleven. Maar Jezus maakt het ook mee. En Jezus is hun leidsman, ook als ze naar beneden gaan. Zoals Jezus hun leidsman was toen ze naar boven gingen. Want hij koos ze uit. Hij nam ze mee. Zo is Jezus ook hun leidsman als ze weer naar beneden gaan. En als ze de strijd weer in moeten. En als ze al die aanvechtingen weer krijgen. En zo zijn ze dan toch ook niet alleen. Want hij heeft het gezegd. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Hij is erbij. Als de overste leidsman en de volleinde des geloofs. En dat mag dan tot troost gezegd worden. Ook tot die mensenkinderen die weten wat het is. Om nabij God te zijn. En hoe goed het daar is. En die ook weten wat het zeggen wil om daarna weer van de berg af te moeten. En de strijd weer te moeten ingaan. En de aanvechtingen te weer gaan beleven. En het ongeloof weer te ontdekken in hun bestaan. En al die overgebleven zonden die hen tot benauwenis kunnen bekwellen. Laat het tot troost voor zulken gezegd zijn. Jezus ging met zijn discipelen mee. Amen. We zingen uit het gebed des Heren het 7e en het 8e vers. Leid ons in geen verzoeking ooit. En verlos ons uit des bozen macht. Danken. Heere, we danken u voor het onderwijs uit de heilige schriften, vanuit datgene wat de Heere Jezus zijn discipelen vertelde, waar hij met hen heen ging en wat hij hen allemaal zocht te leren. Wij bidden van u, Heere, dat datgene wat we uit uw woord vanmorgen meekregen ook in ons leven vrucht mag dragen. Laten we dat beseffen, dat dat lijden van Christus niet gemist kon worden, maar absoluut noodzakelijk was, dat hij dat allemaal ondergaan moest vanwege het feit dat wij zulke zondaren zijn en dat voor de zonde niet anders betaald kon worden dan met de dood van de Zoon van God. Heere, laat ons dat verootmoedigen, laat ons dat in de schuld brengen.
Wilt gij geven, heren, dat wij die stem, die beschuldigende stem van uw heilige wet mogen vernemen in ons leven, opdat wij voor u mogen bukken en mogen buigen, opdat zo ook die borg, dat zo ook dat borgenwerk betekenis en waarde voor ons mag gaan krijgen. En verlos ons van alle geestelijke blindheid en duisternis. En als u het in het leven van de uwen zo bestuurt, heren, dat zij van de hoogten weer de berg af moeten en het leven weer in moeten, de strijd weer in moeten, de zonde weer tegenkomen, zichzelf weer tegenvallen. Heren, geef dat dan in het strijdperk van het leven ook gezien, beleefd mag worden, dat gij, Heere Jezus, erbij zijt en dat u de uwen nooit alleen laat. Heren, laten zo de dingen die vanmorgen tot ons komen ook in ons leven vrucht mogen dragen en uitwerking mogen hebben. En ga met ons, ook op onze moeilijke wegen. Ga met ons, ook op onze, in onze zorgen. Ga met ons in al de omstandigheden. En wilt u het doen ervaren, Heren, dat u waarlijk een toevlucht zijt. De allen tijden. En dat wat we gaan zingen ook werkelijk praktijk mag worden, stort voor hem uit. Uw ganse hart, hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen het vijfde vers van Psalm 62. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.